Het heilige woord van God, dat willen we vanmorgen ook openen in 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 5. En we lezen daaruit de versen 5 tot en met 11. 1 Petrus 5 van vers 5 tot 11. We lezen in 1 Petrus 5, evenzo jongeren, wees aan de ouderlingen onderdanig. En wees alle elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu, van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Het gedeelte wat we gelezen hebben, dat gaat over, in het begin over hoogmoed en nederigheid. Het gaat over onze zorgen, de zorgen die wij hebben en de zorg van God. Het gaat over het gevaar waarin je verkeert als je te maken krijgt met lijden. En Gods waarschuwing daartegen, Gods oproep om dat stand te houden. Het gaat over het lijden wat we nu in deze tijd meemaken ten opzichte van de heerlijkheid die komen gaat. En het gaat over de soevereiniteit van God en de belofte die hij heeft voor alle gelovigen. En deze morgen, als we dan bedenken wat er afgelopen week allemaal gebeurd is, en in het bijzonder denken we daaraan ook het overlijden van Ruben, zo kort heeft hij maar geleefd. En dan bid ik en dan hoop ik dat ook uit dit gedeelte, dat er woorden van troost en woorden van bemoediging in zullen liggen om versterkt te worden, juist ook door de genade van God. En daar wil ik nog kort voor bidden voordat we verder gaan met de uitleg van het gedeelte. Hemelse Vader, we hebben zojuist uw woorden gelezen. We geloven dat dit het woord is waardoor u spreekt. Het woord is wat u gebruikt. U zegt dat het woord van u levend is en krachtig. Dat het actief en werkzaam is en dat het doordringt tot in het binnenste van onze harten. Heer, alles wat in ons hart leeft, het is bij u bekend, het ligt open en bloot voor u. En ik bid u, Heer, dat het woord van vanmorgen, dat woorden van troost en woorden van bemoediging mogen zijn. Juist in alle pijn, in alle lijden, in alle moeilijkheden. Dat we ook met ons meedragen. Ik bid u dat u het woord deze morgen gebruikt tot uw heerlijkheid. U geëerd zal worden tot in eeuwigheid. Amen. Naar aanleiding van het gedeelte wat we gelezen hebben, 4 punten. Het eerste punt is meer inleidend. Het gaat over Gods omgang in het algemeen met hoogmoed en nederigheid. Het tweede punt is Gods genade voor de nederigen. Daarna heel kort een waarschuwing voor, als het ware een waarschuwing in gevaar. En als vierde punt Gods soevereiniteit en zijn beloften voor de nederigen. Als eerste Gods omgang met hoogmoed en nederigheid. Dat lezen we in vers 5b. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Als tweede Gods genade voor de nederigen. Versen 6 en 7. Als derde Gods waarschuwing in gevaar, kort vers 8 en 9. En als vierde punt Gods soevereiniteit en zijn beloften voor de nederigen. En dan kijken we naar versen 10 en 11. We beginnen in vers 5, het tweede gedeelte van vers 5b. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En dan vallen we eigenlijk midden in een vers. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. En dat volgt op die oproep, wees met nederigheid bekleed. Maar wees met nederigheid bekleed, dat gaat over onze houding in de gemeente. De eerste vier versen van hoofdstuk 5, die gaan over de ouderlingen. Petrus heeft een woord voor alle ouderlingen in de gemeente. En enkele aansporingen daarvoor. Die hebben we nu overgeslagen. Die hoop ik een andere keer nog met jullie te behandelen, dat gedeelte. En vanuit de ouderlingen gaat hij dan door naar de jongeren in de gemeente. En voor de jongeren heeft hij maar één kort advies. Dat is namelijk, wees aan die ouderlingen onderdanig. Onderwerping aan de ouderlingen. En dan gaat hij door, wees allen met nederigheid bekleed. Dat gaat dus eigenlijk is eigenlijk een aansporing voor iedereen in de gemeente. Een oproep, wees allemaal met nederigheid bekleed. Heeft als het ware een gordel of een mantel van nederigheid om je heen. Dat is de aansporing hier aan de hele gemeente van Bruchem ook. Nou, met nederigheid bekleed, dan dat gaat dus over hoe we ten opzichte van elkaar ons verhouden. Dat kan dus of hoogmoedig zijn, als je een houding hebt van, nou hier ben ik ben de man, ik weet het allemaal wel. En die persoon daar en daar, nee die is dan niet zo, die heeft echt een heel veel genade nodig, en wil die zo ver komen als ik. Die houding, hè? Een houding van arrogantie. Of wie ben jij wel om mij te bestraffen? Kijk eerst naar je eigen leven. Jij hebt die en die en die zonde heb jij. Ga er eerst zelf maar mee aan de slag. In plaats van mij te bestraffen. Wie denk je wel wat je bent? Bemoei je met je eigen zaken. Dat is hoogmoed. Maar hoogmoed kan zich ook op een andere manier uiten. In de vorm bijvoorbeeld van, nou, ik ben nog lang niet zo ver als die ander. Of ik ben niet zo geestelijk. Of ik zal nooit zo ver komen als die ander. Dat kan ook, dat is een hele andere kant van hetzelfde fenomeen hoogmoed. Je kan ook zeggen van, laat die ander maar zo praten, maar ik trek me er niks van aan. Terwijl nederigheid, de uitzicht op een hele andere manier. Een nederig persoon die weet en die voelt en die denkt, ik ben door genade van God lid van hetzelfde huisgezin, van één gezin. En God heeft die andere persoon net zo lief als mij. En mij net zo lief als die andere persoon. Die kijkt niet naar zichzelf, maar die kijkt naar een ander. En die heeft de gedachte van, hoe kan ik die ander nu dienen? Hoe wil die ander dat ik hem of haar behandel? Die is gericht op het belang van de ander. En op het moment dat er een zonde aangewezen wordt, zegt die persoon, dankjewel. Het voelt niet fijn dat je dit bij mij aankaart. Maar het helpt me om mezelf beter te leren zien. Want ik heb ook blinde vlekken. En dankjewel. Kijk, die zonde beleiden voor God. En dan gaat God in je hart aan de slag. Dat is een nederig persoon. Dus die trotse houding en een nederige houding, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Trots uit zich op twee manieren. Het zij in een arrogantie of in een laag zelfbeeld. Want in een laag zelfbeeld, dan is het alsof je eigenlijk zegt van, ja, ik wil heel graag zijn zoals die ander waar ik stiekem tegen opkijk. Ik ben eigenlijk heel jaloers op die ander en ik zou zo ook willen zijn, maar zo ben ik niet. Dat lage zelfbeeld, dat kan ook een uiting van trots juist zijn. Of arrogantie. Terwijl nederigheid, een nederige persoon, die is helemaal niet op zichzelf gericht. Die kijkt daar niet naar. Die kijkt juist naar een ander persoon. Hoe kan ik die andere dienen? Een hoogmoedig persoon, die wil alles liefst zelf doen. En die kan moeilijk dingen verdragen die hem niet zinnen. Die tegen zijn gevoel ingaan. Terwijl een nederig persoon het juist aanvaardt en accepteert als dingen anders gaan dan hij zou willen. Jezus zegt in Matthäus 11 de hele bekende woorden. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus God is zelf ook nederig. Jezus is God en hij zegt ik ben nederig van hart. God is nederig. En omdat God nederig is, zegt God, jullie moeten ook nederig zijn. En wat is de reden daarvoor dat we nederig zouden moeten zijn. Nou, de reden, daarvoor citeert Petrus een spreuk van Salomo. Namelijk, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En dan ja, is het als het ware dat, dat van de verhouding tussen ons onderling, hè, dat we nederig moeten zijn tegen, ja, tussen onszelf onderling, is het alsof die verhouding in één keer tussen ons en God moet bestaan. Dat we ook nederig moeten zijn ten opzichte van God. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij juist genade. Het is een soort van, ja, ik zou het willen noemen, een soort van goddelijke natuurwet. Een automatisme bij God. Een automatisme bij God dat hij zich tegen trotse, hoogmoedige mensen keert, maar dat hij juist genade geeft aan nederige mensen. God reageert altijd op die manier. Hij walgt van hoogmoed, maar is innerlijk bewogen over hen die zich voor hem vernederen. En dat patroon, dat lezen wij eigenlijk de hele Bijbel door. De hele Bijbel door kom je deze... dit patroon van keren tegen hoogmoed en genade geven aan nederigen kom je tegen. Lees maar bijvoorbeeld profeten. En steeds zie je hetzelfde patroon. Als er grote, machtige landen zijn, machthebbers, vorsten, die God genade geeft, wordt een groot, rijk en welvaart komt erop. Maar dan zie je steeds dat de mensen in die welvaart, in die macht, trots worden. En dat dan God het tegen zich tegenkeert. Je leest het bijvoorbeeld van Assyrië. Je leest het van Tyrus. Je leest het van Egypte. Je leest het van Babel. Allemaal grote wereldrijken. En keer op keer zie je hetzelfde. Namelijk dat het volk en de leiders van het volk trots worden. En die zeggen van, ik heb dit gedaan. We lezen bijvoorbeeld van Nebukadnezar. Dat hij zegt van, is dit niet het grote Babel dat ik heb gebouwd? Trots in zijn hart. Ik heb het gedaan. En God keert zich dan. Steeds is de reactie van God... Omdat ik jullie heb groot gemaakt, maar jullie zeggen, ik heb het gedaan, daarom ik zal jullie en ik zal jullie tot de grond toe gelijk maken. Dat is de reactie van God. Hij keert zich tegen die hoogmoed. En ook op individueel niveau gaat dat ook steeds op diezelfde manier. Er zijn ook talloze voorbeelden. Je kan als voorbeeld Hiskia nemen. Hoe hij zich ook ten diepste vernederde voor God in zijn ziekte. Dat hij letterlijk dood ziek was. Hij vernederde zich voor God. En God gaf hem genade. Of als hij aangevallen werd door Assyrië. Hij vernederde zich voor God. En hij zei, God, ik kan het niet. Maar u kijkt, ze honen u God. En God gaf hem genade en bevrijdde hem van Assyrië. Maar later in zijn leven, toen God hem zo zegende en zo rijk maakte. Die schatkamers vol met goud en zilver en allerlei kostelijkheden. Hij werd er trots op. Toen kwamen de mensen uit Babel, ambassadeurs, en die kwamen bij hem kijken en... Hij liet vol trots ook al die rijkdommen zien die hij had. En wat zegt God? Tegen Hiskia, omdat je nu trots bent geworden, zal jouw huis, het zwaard zal van je huis niet wijken. God keerde zich op dat moment weer tegen Hiskia, omdat hij zich verhief. Dat is, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar de nederigen heeft hij genade. Dus hoogmoed is vol van zichzelf. Want nederigheid juist zijn eigen zwakheid en afhankelijkheid van God ziet. Maar niet alleen zijn eigen zwakheid en afhankelijkheid van God. Nederigheid ziet ook juist de kracht en de soevereiniteit van God. De goede tierenheid van God, de belofte van God. Dus nederigheid erkent dat hij zelf niets kan, maar vertrouwt en erkent tegelijkertijd ook dat God alles kan. Dat alle macht bij God is. God kan alles. Nederigheid roept niet in eigen kracht, maar alleen in de kracht van God. De nederigheid stelt haar vertrouwen op God en op God alleen. En God die stelt zulk een vertrouwen nooit teleur. Want, staat geschreven, hij geeft de nederigen genade. Maar deze morgen wil ik niet een uitgebreide verhandeling geven. Wat is nou hoogmoed en wat is nederigheid en... ik denk ook niet dat dat de opzet van Petrus is. Het is niet zo dat Petrus denkt van, nou, ik ben bijna klaar met mijn brief, en laat ik op het einde nog maar eens wat zeggen over hoogmoed en over nederigheid, dat doet het altijd goed. Nee, in tegendeel. Deze verzen die staan geschreven met een bepaald doel. Met een bepaalde achtergrond, met een bepaalde reden. Want de lezers van de eerste Petrusbrief, die hadden te maken met lijden, met moeilijkheden. Ze hadden te maken met tegenstand en ze bevonden zich in moeilijke omstandigheden. En dat is de reden waarom Petrus dit gedeelte schrijft. En als Petrus deze verse, het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, als Petrus dit schrijft, dan doet hij dat met het oog op het lijden wat zijn lezers moeten ondergaan. En nou, als we deze verse lazen, misschien komt het hard over. Juist als je in moeilijkheden en in lijden verkeert. En als we ook denken aan de afgelopen week, hoe moeilijk het ook is, hè, wat je mee moet maken. Dan komen deze verse misschien zelfs wel een beetje hard over, of onpastoraal. Dat je het gevoel hebt van, en nu zit ik in zulke moeilijke omstandigheden, zulke moeilijkheden. En dan moet ik nog oppassen ook dat ik niet op een verkeerde manier op reageer, want dan ben ik hoogmoedig en dan keert God zich nog tegen me. Maar ik zal je deze morgen laten zien vanuit dit gedeelte hoe vol liefde God naar jou omziet. Hoe God om jou geeft en hoe hij deze verse wil gebruiken om jou te bemoedigen. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En die genade, dat is wat je o zo nodig hebt als je in moeilijke omstandigheden verkeert. Als je te maken hebt met lijden. En juist daarom, omdat je die genade zo nodig hebt, staat er in vers 6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En daarmee komen we bij het tweede punt. Gods genade voor nederigen. In de context van deze brief en in de context van dit gedeelte heeft nederigheid te maken met het beeld dat je van God hebt. En ook met het beeld en met het vertrouwen wat je op hem stelt. Het heeft te maken met het aanvaarden van de soevereiniteit van God. En daar kom ik straks op terug. Het zijn moeilijke woorden, de soevereiniteit van God. Maar je aanvaardt daarmee alles ook wat er in je leven gebeurt. De meest moeilijke en de meest pijnlijke momenten in je leven had God kunnen voorkomen. God had kunnen voorkomen dat Ruben afgelopen maandag moest sterven. Al het lijden wat je door moet maken had God kunnen voorkomen. Hij heeft het niet gedaan. En dan komen er vragen. Veel vragen. Waarom vragen? Waarom moest het nou gebeuren? Waarom? Waarom Ruben? Waarom hij? Waarom moeten Robert en Lianne dit doormaken? Waarom wij? Waarom nu al? Veel waarom vragen. Die komen dan in je hart op. Waarom, als u een goede God bent, God, waarom laat u dit toe, zelfs bij uw eigen kinderen? Dit lijden. Dat zijn vragen waar je niet altijd een antwoord op krijgt. Maar vragen die wel in je hart leven. We leven in een wereld die vol is van lijden, vol is van moeilijkheden, vol is van zorgen. Een wereld waarin jonge kinderen sterven, ook al zijn ze pas een dag oud. Een wereld waarin aanslagen gepleegd worden, waarbij honderden mensen omkomen. Een wereld waarin moorden gepleegd worden. Een wereld die vol is van haat, van jaloezie, van diefstal, van hebzucht. Waar honger is, ziekte. Waar onzekerheid is voor de dag van morgen. Wat moet er nou gebeuren, God, als ik morgen mijn baan verlies? Wat moet er dan gebeuren? Wat met mijn huis? Wat zal er van mijn kinderen terechtkomen? Wat moeten zij nog meer gaan doormaken in hun leven? Allemaal vragen, allemaal zorgen die er kunnen leven. Ieder heeft zo zijn eigen zorgen en zijn eigen vragen, zijn eigen moeilijkheden. Een wereld vol van lijden. Pijn, van ziekte, van haat. Maar in deze wereld is God ook zelf ingekomen. God is niet een God die er ver weg in de hemel zit en die de aarde daarin en dat lijden aan zijn lot over heeft gelaten. En God zelf is in dit lijden ook gekomen. God had alles kunnen voorkomen. God had ook kunnen voorkomen dat Jezus vanuit de hemelse heerlijkheid in deze wereld vol van lijden gekomen was. God had het lijden van Jezus kunnen voorkomen. God had kunnen voorkomen dat Jezus aan een kruis gespijkerd is. God had het kunnen voorkomen, maar hij heeft het niet gedaan. Jezus heeft ook geleden. Al het lijden wat wij doormaken, Jezus heeft ook geleden. Jezus wist dat zijn vader bij machten was om al het lijden en zijn dood te voorkomen. Dat wist Jezus. Toen Jezus zo dichtbij zijn allerdiefste lijden was, heeft op Jezus het uitgeroepen. Mijn hart is in beroering. En wat zal ik nu zeggen? Vader, verlos me uit dit uur. Dat is het gevoel wat Jezus had toen hij zijn hele diepe lijden naderde. Maar zegt hij ook, hiertoe ben ik nou juist in dit uur gekomen. Om dit lijden door te maken. Dat is wat God van hem vroeg. Dat is wat God, waartoe God hem riep. Jezus onderwierp zich aan de wil van God en hij aanvaarde het lijden. In de wetenschap ook dat zijn vader bij machten was het te voorkomen. Maar hij kwam er niet tegen in opstand. Hij aanvaarde het van zijn vader. Hij onderging het lijden. En hij wist dat God hem op zijn tijd zou verhogen. En die waarom vragen. Die waarom vragen had Jezus zelf ook. Als hij aan het kruis hangt, roept hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus had ook die waarom vragen, zonder dat zijn hart in opstand kwam. Die waarom vragen, die zijn niet per definitie verkeerd, die mogen er zijn. Je krijgt er niet altijd antwoord op, maar roep het maar net als Jezus naar God: waarom, God, waarom? Waarom? Nou, uitroepen naar hem. Die vraag zullen jullie misschien ook wel hebben, nu in deze omstandigheden. Hè? Waarom? Mijn God, waarom? Misschien heb je ook het gevoel, net als Jezus, dat God je hebt verlaten. Dat God ver weg is. Waarom, God? Je mag het bij God brengen, die waarom vragen. Zonder dat je hart per se in opstand moet komen. Voor Jezus staat er geschreven dat hij in al dit lijden wat hij door moest maken, dat hij daarin gehoorzaam is geworden tot in de dood, dwars door al het lijden heen. En juist omdat hij gehoorzaam is geworden tot in de dood, door het lijden heen, dat hij zich op die manier vernederd heeft voor God, juist daarom heeft God hem zaten bovenmate verhoogd. Hij heeft de naam gegeven ook boven alle namen. Jezus heeft zichzelf vernederd door het lijden dat hij onderging, door dat te aanvaarden. En voor Jezus was het echt niet makkelijker dan voor ons het lijden is. Maar hij heeft ook zijn beloning ontvangen, doordat hij zich daarin onderwierp aan de soevereiniteit van de Vader. God heeft hem verhoogd en hij zit nu aan de rechterhand van God, waar hij regeert, waarin hij alle macht heeft. En dan zegt Petrus nu, wees dan ook jij vernederd. Onder de krachtige hand van God. Opdat God ook jou op zijn tijd verhoogt. Onder de krachtige hand van God. Vroeger dacht ik altijd dat vernederen onder de krachtige hand van God, dat het als het ware een beetje, ik kreeg het gevoel daarbij dat God met kracht maar mij onder zich wilde drukken. Mij onder wilde vernederen. Dat ik met kracht eronder gebracht werd in die vernedering. Maar dat is niet wat er staat. De krachtige hand van God, dat is een Bijbelse uitdrukking die eigenlijk afkomstig is uit het Oude Testament. We lezen daar keer op keer dat God, met name bij de uittocht uit Egypte, als het volk Israël in lijden verkeert, in Egypte, ze hadden het slavenjuk van die Egyptenaren, ze moesten elke dag zo, werden ze afgebeuld door de Egyptenaren. En dan gaat God reageren. Dan komt God in actie. En hij leidt hen uit Egypte. Hij bevrijdt hen uit Egypte. En brengt hen in een land van rust. En God zegt keer op keer, ik heb u met een sterke hand en met een uitgestrekte arm, heb ik jullie daaruit weggeleid, weggehaald. Dus die sterke hand, de krachtige hand en die uitgestrekte arm, dat ziet op Gods macht, op Gods kracht, waarmee hij bevrijdt. Het is een reddende kracht van God. Dus we vernederen ons niet onder een onmachtige afgod die niets kan. Een beeld dat geen enkele macht heeft, nee.
We vernederen ons onder de krachtige hand van een reddende God.
Die ook de kracht heeft om jou te redden. De vraag is, waarvoor kun je je beter vernederen? Voor een onmachtige of leugenachtige afgod die niet eens een god is? Of voor de reddende, krachtige, levende God die bevrijdt? Die vol van waarheid is, vol van betrouwbaarheid is en die belooft dat hij jou op zijn tijd zal verhogen. Voor wie wil jij je vernederen? Ja, onder die God, onder zijn krachtige hand wil ik mij vernederen. Daar ben ik veilig, in welke omstandigheden dan ook. En God zegt, dan zal ik je op mijn tijd verhogen. En die tijd, die is voor Ruben dan aangebroken. En voor ons duurt het nog een tijdje. Die tijd van God, die is niet hier op aarde. Die tijd van verhoging, die komt hier niet. Hier op aarde hebben we alleen maar een tijd van lijden, wat we tegemoet hebben te zien. Maar op Gods tijd, als Jezus terugkomt, zullen dan ook wij delen in die heerlijkheid, in die verhoging. En dan maakt Petrus het concreet. Hoe moet ik me dan voor God vernederen? Want het is makkelijk van vernederen je voor God, maar hoe? Nou, daarvoor lees ik nog een keer vers 6 en vers 7. En ik lees dan een iets letterlijke vertaling dan wat er in herziene Statenvertaling staat. Dus het is een eigen vertaling. Maar het wordt misschien iets duidelijker daardoor. Wees dan vernederd onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd zou verhogen, al uw zorgen werpende op hem, omdat er bij hem zorg voor u is. Dus nog een keertje. Wees dan vernederd onder de krachtige hand van God, opdat hij op zijn tijd zou verhogen, al uw zorgen werpende op hem, omdat er bij hem zorg voor u is. Dus het zijn geen twee losstaande versen of twee losstaande zinnen, het is één zin. Dat is belangrijk om te lezen en te weten. Je vernedert je dus voor God door al je zorgen op hem te werpen. En je bent er tegenover ben je dus hoogmoedig als je dat niet doet, maar als je zelf met je zorgen blijft lopen. Want door te blijven lopen met je zorgen, met je moeite, met je pijn, met je lijden, met je bezorgdheid, met je angst, dan geef je daarmee aan dat je het eigenlijk zelf wil oplossen. Ik wil het zelf doen. Het is mijn probleem, dus ik los mijn eigen problemen op als je het niet op God werpt. Nee, zegt God. Kom maar bij mij. Kom maar bij mij met al je problemen. Zelf kun je er helemaal niks mee en zelf heb je er totaal geen invloed op. Kom maar bij mij. Kom maar met je lijden. Kom maar met je angst. Kom maar met je zorgen. Kom maar met je bezorgdheid. Kom naar mij, want ik zorg voor je. Het is geen belofte. God zegt, ik zorg voor je. Dat is wat hij doet. Werp al je bezorgdheid en al je verdriet maar op God. Want hij zorgt voor je. Het zijn de woorden van God zelf. God spreekt. Ik zorg voor je. Het is dom om je problemen op iemand te werpen die je niet kan helpen. Het is vreemd om je zorgen over te geven aan iemand die je niet wil helpen. En het is totaal onzinnig om al je angst over te geven aan iemand die totaal niet om je geeft. Maar het is niet dom om je zorgen op God te werpen. Want hij kan je helpen. Het is ook niet vreemd om al je zorgen en je problemen aan God over te geven. Want hij wil je helpen en hij belooft te zullen helpen. Ja, hij zegt, dat doe ik al. En het is ook niet onzinnig om al je angsten aan God over te geven. Want God zegt, ik ben er voor je. Ik geef om je. Kom dan maar met al je moeilijkheden en geef ze aan God. Kom tot mij, zegt Jezus. En leer van mij hoe ik dat deed. Het zal je rust geven. Een rust in je ziel. En een vrede in je hart als je dat doet. Te midden van alle omstandigheden, te midden van alle pijn en van alle verdriet, zul je vrede van God in je hart hebben. Het lijkt weinig twijfel dat Petrus hier dit vers, dat hij dit ontleent aan Psalm 55, waar geschreven staat: werp uw zorg op de Heer en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Dat is God. Grijp je dan vast aan die belofte van God, in plaats van je vast te grijpen aan je eigen zorgen. Daarmee komen we bij het derde punt, wat ik nog kort zal behandelen. Gods waarschuwing in gevaar. Vers 8 en 9. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Lijden brengt gevaar met zich mee. Te midden van lijden ligt er een brullende leeuw op de loer. En die brullende leeuw, dat is de duivel. En te midden van het lijden is de duivel, ja, je zou bijna zeggen, als de kippen erbij. Dus de leeuw is er als de kippen erbij om onrust te stoken. Hetzij dat hij door te brullen angst inboezemt, of heel zachtjes besluit om op een plotseling aan te vallen en je te verslinden, je geloof te verslinden. Te midden van al het lijden, ook wat jullie op dit moment door moeten maken, heeft de duivel aan slechts één doel. En dat is vraagtekens zetten bij de goedheid van God, vraagtekens zetten bij de macht van God en vraagtekens zetten bij de zorg van God. De duivel die komt erbij met gedachten van: ja, maar als God echt goed was, had hij dit niet toegelaten. Allerlei dat soort stiekeme gedachten probeert hij in te fluisteren. Met als doel dat je uiteindelijk God zal verloochenen en God kwijt zal raken en het alleen moet oplossen. Maar let op het verschil tussen God en de duivel. God, hij zegt van zichzelf: ik zorg voor je. Maar de duivel is alleen maar op zoek om te verslinden, om kapot te maken en te verstrooien. Dus je moet ook juist te midden van het lijden, dat is een waarschuwing van God, alert zijn dat we niet worden aangevallen plotseling door de duivel. En juist alert zijn om weerstand te kunnen bieden. Want hij komt met die gedachten en jullie zullen het misschien ervaren dat die gedachten allemaal in je opkomen. Het zijn gedachten van de duivel. Maar ook de belofte van God: bied weerstand aan hem en hij zal wegvluchten. Dat betekent niet dat je maar passief moet afwachten en het maar allemaal over je heen laten komen. Nee, weerstand bieden, dat is actief in opstand komen tegen de duivel. Niet tegen God, maar tegen de duivel. Als je weerstand biedt, niet door allerlei grote daden te gaan doen van God, daar gaat het niet om. Maar juist vast te blijven in geloof en in vertrouwen. Dat is weerstand bieden aan de duivel. Blijf vasthouden in vertrouwen op God. En de duivel zal van je wegvluchten. Lijden en zorgen, die kun je dus twee kanten opleiden. Hetzij dat het je van God afbrengt. Dat is als je zo teleurgesteld bent in de situatie waarin je verkeert, dat je zegt van: God, dit kan nooit goed zijn. Nu geloof ik niet meer dat u bestaat. Dan brengt het lijden je van God weg. Of het brengt je juist in de armen van God. Dat je juist met al je lijden, met al je moeilijkheden, met al je zorgen, juist in de armen van God komt. En dan smaak je zo'n diepe vrede binnen in je hart. Dan ben je zo dicht bij God. Dat je in de grootste blijdschap van je leven, de mooiste dingen van je leven, nooit zou kunnen begrijpen. Ik las net nog samen met Chris een paar versen uit Prediker 7. Daarin staat dat het beter is om in een klaaghuis te zijn dan in een feesthuis. En te midden van al het lijden. En er staat er zelfs nog bij: het is beter te zijn op de dag van de dood dan op de dag van de geboorte. Volgens mij is iets ergens in die trant. Want juist, te midden van het lijden, te midden van de omstandigheden die jullie meemaken ook, met het overlijden van Ruben, daarmee ben je dichter bij God. Het trekt je naar God toe. Dan besef je weer dat het leven niet oneindig is hier op aarde. Dan denk je aan de dingen die er werken toe doen. En besef je: ja, ook ik ga ooit een keer die kant op. En op het moment dat je feest hebt, nou, dat is goed op zijn tijd. Dat is een tijd van verdriet en een tijd van vreugde. Op tijden van vreugde is het o zo makkelijk om God te vergeten en op te gaan in je eigen vreugde. Daarom is het beter een week achter de rug te hebben als deze week. Dan een week vol vrede, vol vreugde en vol feest. In de armen van God ben je veilig. Tot slot nog een woord van bemoediging uit de versen 10 en 11. Gods soevereiniteit en zijn beloften voor de nederigen. Wij staan niet centraal vanmorgen. Ook ons lijden vanmorgen staat niet centraal, maar God staat centraal. We richten ons vanmorgen op God. De God die Petrus noemt, de God van alle genade. We zeggen dan ook vrijmoedig. Deze God is onze God. Een God van alle genade. God bezit alle genade. En God geeft alle genade. Alle genade die er is, is afkomstig van God. En er is ook geen enkele genade die niet van God afkomstig is. Want Hij is de God van alle genade. Geen genade zonder God. En die genade die zien we het sterkste tot uitdrukking komen in zijn roeping van ons. Eerder heeft Petrus geschreven in hoofdstuk 2 dat God ons geroepen heeft vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het gaat dus over een roeping. Nou, als de Bijbel spreekt over een roeping, dan betekent dat niet dat God roept en dat hij dan maar moet afwachten of dat terwijl gereageerd wordt. Nee, als God roept, dan bevat dat zowel de uitnodiging als ook de uitwerking. We lezen het heel mooi in Romeinen 8. Twee versen lees ik voor uit Romeinen 8, waarin het ook gaat over de roeping. Ik lees even vanaf vers 28, Romeinen 8 van vers 28. Als we die mee willen bladeren, dan kun je dat ook opzoeken, ja. Romeinen 8 vanaf vers 28. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Begint met de roeping. Want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, hen heeft hij ook geroepen. Heb je de roeping, hè? En hen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Dus iedereen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Zo zien we dus dat Gods roeping geen halfwerk is door alleen maar uit te nodigen. Gods roeping bevat zowel de uitnodiging als ook de uitwerking. Gods roeping is geen halfwerk. Gods roeping is krachtig. Gods roeping is effectief en Gods roeping, die kan niet worden tegengewerkt. Dat is maar goed ook. Want er staat hier geschreven dat God ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is de roeping. God heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Nou, als God ons daartoe geroepen heeft, dan draagt Hij er ook zelf zorg voor dat we daar komen. Gods roeping is geen halfwerk. De aansporingen van Petrus, dat we ons moeten vernederen en blijven vertrouwen op hem en dat we al onze zorgen op God moeten werpen, dat we de duivel moeten weerstaan, dat zijn slechts middelen van God om ons daar te brengen. Maar God staat er zelf voor in dat het zover komt. Nu, dat is alleen in Christus Jezus. God heeft ons tot zijn eeuwige heerlijkheid geroepen in Christus Jezus. Dus alleen is dat werkelijkheid in en door de gezalfde Zoon van God, Jezus. Alleen in Hem. De vraag is dan ook, heb jij jouw leven volledig overgegeven aan Jezus? Is Hij Heer over jouw leven? Regeert Hij in jouw leven? Want in Hem is dit werkelijkheid. als het zo is.
Hoor dan nu de belofte van God. In de herziene statenvertaling waar ik nu uit gelezen heb, komt het niet heel goed uit de verf. Chris, die kan lachen. Chris leest een Engelse vertaling waar dat waarschijnlijk duidelijker uit de verf bij komt. In de HSV lijkt het te staan meer in de zin van, oh, mocht de Heer jullie dan nog maar eens gaan. Maar de betere teksten die zeggen dit. God zelf, vers 10, halverwege vers 10. Hij zelf zal u, na een korte tijd van lijden, bevestigen, versterken, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Nu moet u weliswaar een korte tijd lijden, hier op aarde. Dit is een korte tijd van lijden. We leven maar, ja, Ruben, maar een dag, anderhalve dag. Voor hem was het echt een korte tijd van lijden. Als we oud worden, 80, 90 jaar, als we heel oud worden, misschien 100 jaar, het is uiteindelijk maar een korte tijd van lijden. Tegenover de eeuwige heerlijkheid die gereed ligt voor een ieder die in Christus Jezus gelooft. Tot die eeuwige heerlijkheid heeft God u geroepen. En God zelf, dat betekent dus God persoonlijk, die zal, dus niet mogen, maar zal u toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Zodat u na dit leven, dat gekenmerkt wordt door lijden, in zijn eeuwige heerlijkheid zal zijn. Toerusten. Dat zijn vier korte beloften. Ik zal het even kort toelichten. Toerusten, dat betekent als het ware brengen op de plaats waar het hoort. Herstellen zou eigenlijk misschien een mooiere vertaling zijn. Het is als een arm die gebroken is, die dan weer terecht wordt gebracht in een goede stand, zoals het hoort. Genezen. Alles weer helemaal goed maken. Bevestigen, dat betekent ondersteunen. Zorgen dat het op de vaste plaats blijft. Dat u staande blijft ook. Als dat God zal u bevestigen, dat betekent dat God belooft u te zullen ondersteunen. Je ziet soms als bomen groeien van die kleine jonge boompjes. Die willen dan wel een keertje alle kanten op groeien. Er wordt er vaak een paal naast gezet waar die mee verbonden wordt. Waardoor die recht overeind groeit. Of ik heb ook, ik ben niet heel goed in die bloemenwereld thuis. Maar ik ken van die bloemen. Die zie je nou ook in deze tijd. Die schieten soms als een pijl ze naar boven toe. En dan komt er een mooie grote bloem boven. Maar dat zijn van die hele lange dunne stelen die altijd knakken. Nou, wat doe je dan? Zet je er een stokje naast, waardoor die bloem overeind blijft staan. Nou, dat is ondersteunen. Dat is wat God ook belooft. Bij u en bij jou te zullen doen. God belooft te zullen ondersteunen. Als jij, ja, als het ware, bijna in elkaar zakt. Of we zeggen, ik kan niet op mijn benen blijven staan. De benen van mijn geloof. Dan belooft God je staande te zullen houden en te ondersteunen. Dat is de belofte van God. Hij zal je bevestigen, ondersteunen. Versterken, dat betekent gewoon sterk maken of standvastig maken. En funderen, dat is zo stevig vast doen staan zoals een fundament onder een huis ligt. Dus de boodschap is duidelijk met deze vier woorden. God staat er zelf voor in dat je niet zal vallen, dat je niet zal wankelen, maar dat je overeind blijft staan. God zelf staat er voor in dat je zult komen in die eeuwige heerlijkheid. Het is Gods werk en Hij zal dat zelf doen. Te midden van alle moeilijkheden van het leven, te midden van alle stormen van het leven, te midden van alle pijn, alle lijden, alles wat je mee moet maken, van alle zorgen. God doet je vaststaan in het geloof. En dat brengt ons bij de lofprijs van vers 11. Bij God, bij Hem is de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. God bevat deze kracht, deze macht. God is bij machten om dat te doen. Niemand is bij machten om jou te doen wankelen, om jou te doen laten vallen. Want God heeft alle macht, alle kracht en al die heerlijkheid. Hij is soeverein. Hij zal je brengen en Hij is bij machten je te brengen tot die plaats waar geen rouw meer is. Waar geen tranen meer zijn, waar geen verdriet meer is, waar geen moeite meer is. Maar waar eeuwige heerlijkheid is. En Ruben, hij heeft deze eeuwige heerlijkheid nu al mogen verkrijgen. Wij moeten nog een poosje wachten. Maar God is ook bij machten
net als bij Ruben, ook ons straks te brengen in die eeuwige heerlijkheid. Houd dan stand, vast in het vertrouwen, terwijl je al je zorgen en al je moeite werpt op hem. God zorgt voor je. En God zal je brengen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Geloofd, zij die God, onze God. We gaan straks zingen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden. Amen.